zuster Oorbeek en familie Oorbeek en alle belangstellenden hier bijeen, zullen we samen eerst bidden. O Heere, Gij zijt het die ons hier vanmiddag bij elkaar brengt en die ons, en dat mogen wij toch vanmiddag bijzonder als een zegen van U zien, rondom Uw woord samenbrengt. Gij zijt het van wie wij afhankelijk zijn in elk opzicht. En bijzonder ook op een dag als deze zal dat worden ondervonden. Maar tot U mogen wij komen, o Heere, om van U te bidden dat Gij ons geven wilt. Alles wat we nodig hebben. Dat Gij ons vanuit Uw woord geven wilt. Datgene wat ook vandaag onze aandacht waard is. En datgene wat ook werkelijk op een dag als deze kracht en bemoediging kan schenken. Mensenwoorden zijn daarbij ijdel. Maar Uw woord, dat woord dat bestaat tot in eeuwigheid, dat woord dat levend en krachtig is, dat woord dat kan ons ook vandaag geven, Heere, alles wat ons in onszelf ontbreekt. En wij bidden van U dat Gij ons dan ons oog wilt verlichten en ons hart wilt openen en dat U zelf te midden van alle verdriet plaats wil maken voor het getuigenis van Uw genade. Uw genade die Gij verheerlijkt in het mensenleven, die Gij hebt willen verheerlijken ook in het leven van Hem die van ons weggenomen is en wiens plaats nu leeg is. Heere, wij bidden van U dat Gij het geven wilt aan zijn vrouw, aan zijn kinderen, aan zijn kleinkinderen, aan alle familieleden, ja, aan ons allen zoals we hier zijn, dat Gij het geven wilt, o God, dat we op die genade mogen zien en dat we in die genade gesterkt mogen worden, om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar de 39ste psalm. Psalm 39. En daarna zingen we het 7e vers van psalm 42. Psalm 39, een psalm van David voor de opperzangmeester voor Jedutun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste, vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong, Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de maat mijner dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, gij hebt mijn dagen een hand breed gesteld. En mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers voelen zij ijdel. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U. Verlos mij van al mijn overtredingen en stel mij niet tot een smaad voor de dwaas. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want Gij hebt het gedaan. Neem Uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding Uwer hand. Kastijdt Gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet Gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is in ieder mens ijdelheid. Hoor, Heere, mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij U, een bijwoner gelijk al mijn vaders. Wend U van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer zijn. Thank you. Naar dat woord van de Heere wat u vindt in Psalm 39 en wat ook op de rouwkaart staat afgedrukt. Het woord uit het 9, uit het 8e vers. En nu wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Als David deze woorden in de 39e psalm neerschrijft, dan doet hij dat in een bepaald kader, in een bepaald licht. David heeft in deze psalm gesproken over de kortstondigheid van het leven. David spreekt in deze psalm ook over de ijdelheid van vele dingen in ons leven. En David spreekt in deze psalm ook over de zonden in ons leven. En te midden van deze drie dingen staat het woord van onze tekst. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Wat het eerste betreft, daar worden wij vandaag alle mee geconfronteerd. De kortstondigheid, de kortheid van ons leven. Daar bent u, familie Oorbeek, bijzonder bij bepaald. De dood komt. Dat heeft David gezegd ten aanzien van zichzelf. Mijn einde, zo zegt hij. Heere, maak mij mijn einde bekend. Hij weet het dat er een einde komt aan zijn aardse bestaan. En dat de dag van de dood nabij is. Hij weet niet wanneer dat zal zijn. Hij weet wel dat het spoedig zal wezen. Want hij zegt, mijn dagen zijn een handbreed gesteld. En als je dagen maar een handbreed gesteld zijn, dan is het einde nabij. Dan komt de dood met haast. Zoals het ook in een andere psalm staat, in het lied van Mozes, psalm 90. Wij vliegen daarheen. De tijd is aanstaande, de dag des doods kan niet ver meer zijn. En in die werkelijkheid, in de werkelijkheid van de komende dood, van de koning der verschrikking die tot alle mensen doorgaat, waar David inderdaad ook rekening mee moet leren houden. Te midden van die werkelijkheid zegt hij in de woorden van onze tekst, en nu wat verwacht ik. Er is geen verwachting voor het aardse leven, voor de mens, te midden van zijn aardse bestaan, is er geen verwachting als hij naar beneden ziet. Als hij het van deze aarde of van de mensen op deze wereld verwachten moet. Er is geen verwachting, geen werkelijk uitzicht, geen houvast. Geen hoop, geen troost, als je te midden van de ernst van de dood op jezelf wordt teruggeworpen. Of het met de woorden van een paar medemensen moet doen. En als je bepaald wordt bij dat vreselijke dat in je eigen leven gaat komen, dat onafwendbaar is. Namelijk dat wij een keer ons einde bereiken. En je moet het dan doen met wat we zelf vergaard hebben en wat we zelf in staat zijn te doen. Dan is er geen verwachting. En nu, wat verwacht ik? Er is geen verwachting voor de mens die geen God heeft en die geen zaligheid kent. En als we dan denken dat het einde wel het einde van ons aardse leven, van onze aardse loopbaan is, maar niet het definitieve einde, omdat de schrift het ons zegt, het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En als we er dan aan denken dat door de dood heen we naar de rechterstoel moeten om voor de rechter geopenbaard te worden, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen in dit lichaam geschied is, als we bij die dingen stilstaan, wat verwacht ik? Dan is er geen verwachting als we in ons op onszelf zijn aangewezen en als we het van onszelf of van mensen of van de wereld moeten verwachten. En David heeft dat geleerd en hij getuigt er ook van dat hij zijn verwachting niet meer van zichzelf heeft. Hij spreekt er in de woorden van onze tekst van: als hij staat te midden van de ernst, van de naderende dood, als hij weet van zijn einde dat niet ver kan zijn, dan spreekt hij: Heere, wat verwacht ik? Mijn hoop, die is op u. Hij heeft het door genade geleerd om niet langer aan te merken de dingen die hij ziet, de dingen die zichtbaar zijn. Maar hij heeft het door genade geleerd. De Heere heeft het hem geleerd om op te zien. Op de Heere te zien. En zijn hoop niet op de vergankelijke dingen. Maar op de onvergankelijke dingen. Ja, op de onzienlijke God te richten. En dan komt zijn einde. En dan komt door de dood heen het gericht. Dan komt de verschrikking van het graf. Dan komt al datgene wat God als een oordeel op de zonde heeft aangekondigd en welk oordeel hij voltrekt. Maar te midden van al die verschrikking en in het aangezicht van de koning der verschrikking mag David toch gerust zijn en toch in vertrouwen zeggen: maar na de dood is het leven mij bereid, want mijn hoop en mijn verwachting is niet op wat ik zie en wat ik kan, maar mijn hoop, die is op u. David spreekt ook van de ijdelheid van het leven hier op aarde. Hij heeft het erover dat de mens als in een beeld wandelt. En dat er zoveel dingen gedaan worden die tevergeefs zijn. Zoveel van onze aardse inspanningen, zoveel van onze aardse activiteiten blijken tenslotte vergankelijk te zijn. Daar blijft niets van over. Wat een mens op deze aarde opbouwt, wat hij vergadert, straks moet hij het loslaten. Straks is het voor anderen en hij weet niet wie het tot zich nemen zal. En zo is er heel wat tijd die doorgebracht wordt met dingen die tenslotte vergankelijk zijn, die verdwijnen, die geen blijvende waarde hebben. Dat is teleurstellend. Prediker spreekt van de teleurstelling die hij in veel van het aardse dingen, van het aardse leven heeft ondervonden. Ijdelheid der ijdelheden, zegt hij. Het is al ijdelheid. Maar te midden van dat ijdele, te midden van dat vergankelijke, te midden van al dat woelen en dat werken en dat rusteloos bezig zijn, heeft David het geleerd en nu wat verwacht ik? Moet ik dan inderdaad het verwachten van mijn inspanningen en van mijn bezig zijn en van mijn vergaderen? Dan is het ijdel, dan is het ijdel. Dat stelt teleur, dat geeft geen vervulling en bevrediging. Maar te midden van al dat ijdele, opnieuw heeft hij het geleerd. Mijn hoop, die is op u. Niet langer op wat hij heeft en wat hij verzamelt en op zijn rijkdom en op zijn bezit. Niet langer op die dingen is zijn hoop gericht. Helaas is dat bij velen, bij onnoemelijk velen wel het geval. Zij hebben geen ander goed dan datgene wat ze in dit leven verzamelen. Zij hebben geen andere hoop en geen andere rijkdom dan wat in dit leven bezeten wordt. Maar David heeft het geleerd, er is iets van oneindig groter waarde. Er is iets van eeuwige waarde, er is iets wat niet vergankelijk, wat niet ijdel is, wat niet leeg laat, wat ook niet teleurstelt als alle andere dingen wegvallen. David heeft het geleerd dat God de Heere het allerhoogst en eeuwig goed is. En dat de inspanningen voor de aardse rijkdommen tenslotte zonder bevrediging en zonder vervulling laten, maar dat datgene wat gedaan wordt in het zoeken van het koninkrijk Gods en van zijn gerechtigheid, het zoeken en najagen van de Heere en van het heil dat hij in Christus bereid heeft, dat dat niet te vergeefs is, dat dat niet ijdel is. En zo heeft David opnieuw geleerd, mijn hoop die is op u. En dan, en dat is het ernstigste. En dat is misschien ook wel de moeilijkste les. David heeft niet alleen ondervonden, mijn leven is vergankelijk. Hij heeft niet alleen ondervonden, er zijn zoveel vergeefse, teleurstellende dingen in het leven. Maar het woord dat volgt op het woord van onze tekst, dat grijpt nog dieper. Dat grijpt tegelijk naar de oorzaak van het teleurstellende en naar de oorzaak van het sterfelijke. Hij spreekt over zijn overtredingen. En dat is voor David maar niet een kleine zaak. Hij zegt het met nadruk, verlos mij van al mijn overtredingen. Hij heeft er vele. Hij heeft zonden in het meervat. En hij heeft er zoveel. En hij weet ook dat hij zichzelf er niet van verlossen kan. Aangeklaagd in zijn geweten, schuldig tegenover Gods wet. En nu wat verwacht ik? Wat kan een mens dan doen? Hij is machteloos tegenover de dood. Hij is machteloos tegenover de teleurstellingen in zijn leven. Hij is vooral machteloos en hulpeloos en reddeloos van hem uitgezien. Als hij staat voor de vele ongerechtigheden, voor de zonden die scheiding maken tussen de Heere en zijn ziel. Wat verwacht ik? Wat kan een mens doen als zijn zonden hem voor ogen staan? Als God hem bij zijn zonde en bij zijn schuld bepaalt? Als God hem door zijn woord en wet laat zien wat het betekent om een overtreder te zijn? Wat kan een mens doen? Wat kan een mens hopen? Wat kan een mens verwachten? Dan blijft er niets meer te hopen en te verwachten over. Dan breekt alles ons bij de handen af. En waar moet een mens dan heen? Waar moet een mens heen als de dood hem aangrijpt? Waar moet een mens heen als de rouw in zijn leven komt? Waar moet een mens heen met de frustraties en de teleurstellingen van zijn leven? Belangrijker nog, waar moet een mens, een zondaar, een schuldige, iemand die van God gescheiden is, iemand die de wet van God vertreden heeft, iemand die Gods genade en liefde veracht heeft, waar moet zo iemand heen als hij met al zijn ongerechtigheden in aanraking komt? Nu wat verwacht ik? Ja, juist dan en juist dan in die nood. En in die strijd en in die aanvechting moet hij het leren om zijn weg op de Heere te wentelen. En nu wat verwacht ik, o Heere? Heere, waar dan heen? Dan is er maar één weg, want er is maar één God en er is maar één zaligmaker tot u. O Heere, wat verwacht ik, mijn hoop die is ook op u. Ook ten aanzien van mijn schuldige geweten, ook ten aanzien van mijn onreine ziel, ook ten aanzien van datgene wat me aanklaagt en wat me des doods schuldig stelt en wat mij een voorwerp van uw toorn moet maken, mijn ongerechtigheid. Heere, ze maken scheiding tussen u en mij, en ik kan ze niet uit de weg ruimen. Ik kan ze mezelf niet vergeven, en ik kan mijn ziel niet wassen van ongerechtigheid. Maar mijn hoop, die is op u. En zo nieuwtestamentisch gezien vlucht David tot de Heere, tot de Heere Jezus Christus, de overwinnaar van de dood. Ook degene die het leven, het waarachtige leven aan het licht heeft gebracht. En degene die de zonde weet te verzoenen en de ongerechtigheden weet te vergeven. Hij vlucht tot hem die door God in deze wereld gezonden is om zondaren zalig te maken. Om het leven van kinderen van Adam en Eva. En zulk leven is een leven dat aan de zonde onderworpen is. Maar het is tegelijk een leven dat aan de moeiten onderworpen is. Het is tegelijk een leven dat aan de dood en aan de rouw onderworpen is. Maar deze God heeft zijn zoon in deze wereld gezonden, opdat hij van die ellende, van die vloek, van die nood en van die dood zou verlossen. En nu wat verwacht ik, o Heere? Wat is er voor hoop? Dat kan alleen God geven. Zuster Oorbeek, u hebt het niet zonder reden op de kaart laten zetten, dit woord van onze psalm. Dat woord waarin David spreekt van zijn verwachting. Niet hier beneden, niet op deze aarde, maar een verwachting die hij gesteld heeft op de Heere en op het heil des Heeren. Dat is het wat uw man mocht leren kennen in zijn leven. Te midden van de moeiten en van de ellenden, te midden ook van de zonde van het mensenleven, heeft hij het mogen beoefenen. Mijn hoop die is op u. En dat hebt u nodig. Dat heeft ook elk van uw kinderen en van uw aangetrouwde kinderen en van de kleinkinderen nodig. Dat moeten wij alle leren in ons leven. Want er is geen andere toevlucht. Als u het met een andere toevlucht probeert, en als u, of het nu in de nood van de dood, of in de nood van de teleurstellingen van het aardse leven, of te midden van onze zonden en ongerechtigheden, ergens anders zoekt dan waar David het zocht, dan komt u teleurgesteld uit. Als u steunt op eigen kracht, als u steunt op eigen goedheid, als u steunt op mensen, als u steunt op wat de wereld biedt en wat de aarde geeft, u komt er teleurgesteld mee uit. Wat verwacht ik? O Heer, laat God het u zeggen. En laat David door de geest Gods geïnspireerd het u zeggen. Er is geen andere toevlucht. Wij moeten sterven. Onze dagen zijn een handbreed gesteld. Ons leven is als niets voor het aangezicht van de Heer. Ons einde is nabij. Waar dan heen? Waar doen we het dan mee? Wat is onze hoop? Waar staan we op? Wat is de grond van ons vertrouwen? Hoe reizen we de dag van onze dood tegemoet? Hoe reizen we de rechterstoel tegemoet? Wat is ons houvast? Wat is onze hoop? Het kan alleen goed zijn in leven en sterven, in vreugde en droefheid, in gezondheid en ziekte. Het kan alleen goed zijn. Als we het met David weten, niet hem napraten, maar als we het met hem weten, met hem beleven, mijn hoop die is op u. Dat is ook de enige weg in dagen van rouw en van droefheid. Als u het meer en meer zult gaan beseffen wat er in uw familiekring heeft plaatsgevonden. Wat er gebeurd is. En dat er nu een plaats is die leeg is en die nooit meer vervuld wordt. Als u meer en meer gaat beseffen dat de dood scheiding maakt, als u meer en meer gaat beseffen wat het betekent om rouwdragend te zijn, nu wat verwacht ik, o Heer? Mijn hoop, die is op u. Als je meer en meer gaat beseffen dat je geen vader meer hebt, tot wie je kunt gaan en met wie je kunt spreken en aan wie je ook je hart eens een keer kunt uitstorten. Als je meer en meer gaat beseffen dat je geen opa meer hebt. Nu wat verwacht ik, o Heer, mijn hoop, die is op u. En als u dat mag leren, in deze weg, of bij vernieuwing mag leren, dan is dit sterven, hoewel het verlies is, toch nog winst. Zullen we samen bidden en danken? Heren, wij mogen tot u komen, ook nadat wij uw woord nog een ogenblik hebben mogen beluisteren. Wat hebt gij, David, veel geleerd in de zin dat hij af moest zien en steeds maar weer af moest zien van zichzelf en van de dingen van beneden. En dat zijn moeilijke, dat zijn pijnlijke lessen. Als wij minder moeten worden, als wij zoveel kwijt moeten raken, als wij het over moeten gaan geven. En als wij in onszelf zo arm worden, zo leeg, dat we niets meer hebben. Wat verwacht ik? En dan te moeten zeggen, omdat we het beleven, Heer, ik heb geen hoop. Ik heb geen verwachting meer. Maar om het dan zo ook te leren, en zo leerde hij het, zo hebt gij het hem gegeven, en zo wilt ge het nog geven, om dan over de dood en over alle moeite heen te zien, ja, zelfs over de schuld heen te zien, en op u te zien. Mijn hoop, die is op u. Heren, dan staat er tegenover onze armoe en onze leegheid en ons gebrek een oneindige rijkdom. Een oneindige volheid. Dan is daar dat volle werk van uw genade. Het volle heil in de Heer Jezus Christus. En dat bevat troost voor het hart dat schreiend tot u vlucht. Dat bevat ondersteuning voor hen die zwak zijn. Ook zwak, omdat ze zo'n zwaar verlies geleden hebben en die soms niet weten hoe ze verder moeten. Maar dat volle heil bevat vooral genade. Genade voor het hart dat zich schuldig kent. Voor het hart dat er weet van gaat krijgen dat er zoveel ongerechtigheden zijn. En overtredingen. Voor het hart dat rouw gaat dragen. Niet alleen maar vanwege verliezen hier. Niet alleen maar vanwege de verdrietelijkheden van het leven. Maar dat rouw gaat dragen vanwege de zonde. Die scheiding maakt tussen u en ons. O Heere, wij bidden van u dat gij het geven wilt aan een ieder van ons, dat we het zo met David mogen leren of opnieuw mogen beoefenen. Mijn hoop die is op u en geef dat in bijzondere zin aan deze familie die vandaag tot die zware taak geroepen wordt om het stoffelijk omhulsel van een geliefde man en vader en grootvader en broer of zwager weg te brengen. Heren, dat is een zware opgave. Dat is een moeilijke taak om naar het kerkhof te gaan. En dat waar we van gehouden hebben, achter te laten. En dan zonder hem terug te keren. Heren, wij bidden van u dat gij in die weg uw ondersteuning wilt schenken. En dat het ook vandaag dan in deze taak mag worden beleefd. Mijn hoop is op u. Om het ook morgen, ja alle dagen te zoeken bij u alleen. Voor dit leven en voor het toekomende leven. Heren, wilt gij sterken? Wilt gij genade geven? Ja, wilt gij het alles wel maken met uzelf? Opdat deze dag, die een dag van droefheid en rouw is, toch ook een dag mag zijn waarop iets van de rijkdom van dat heil van de Heere Jezus mag worden beleefd. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 73, het 13e en het 12e vers. 73, vers 13 en 12.
willen we nu eerst dominee Paas gelegenheid geven.
In de Bijbel staan, beste vrienden, twee woorden in de brief van Paulus aan de Korintiërs. 1 Korinthe 1 vers 9. God is getrouw, door wie gij geroepen zijt tot de gemeenschap aan zijn Zoon Jezus Christus onze Heere. En in dezelfde brief staat, in 1 Korinthe 10 vers 13. U heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Als familielid mag ik u, tante Jo, en de kinderen, mijn neefs, nichten en allen die bij u horen van harte condoleren. En ik mag ook spreken namens mijn oude moeder en vrouw die hier niet konden zijn en andere familieleden die hier wel met het hart, al zijn ze niet met het lichaam hier zijn, aanwezig. Als ik aan het leven van oom Jan terugdenk, dan zou ik het tussen de polen van deze twee teksten willen spannen. Een man met een geweldige dynamiek en inzet, rusteloos bezig voor zijn werk, voor zijn gezin, voor zijn vrouw, voor zijn kinderen en voor zijn kleinkinderen. U kunt het zelf beter vertalen en vertellen dan ik. Maar wie deze man gekend heeft, heeft iets wonderlijks geconstateerd. Hoe deze dynamiek van eigen inzet, van eigen werk, vervangen is door een andere. Paulus zegt in 1 Korinthe 1 vers 9 dat het geloof is een gave van God. Je doet er zelf niks aan. Maar het is ook een opgave, een roeping. God die roept, die geeft ook het geloof. En toen kwam er in zijn leven een andere dynamiek waarvan de andere tekst spreekt. Dat van de overgave aan de Heer Jezus Christus. Wat is zijn weg de laatste jaren moeilijk geweest. Voor hem en voor zijn vrouw die zoveel heeft mogen zorgen. En voor zijn kinderen ook op een verdere afstand. Maar God heeft alles goed gemaakt. Paulus zegt dat de verzoeking voor wie op hem ziet, de test zou je eigenlijk het beste kunnen vertalen. Die is niet vergeefs, maar die wil bewerken dat we helemaal op hem vertrouwen. Zo heeft oom Jan zich helemaal overgegeven aan Gods leiding. En dan is de uitkomst goed. Want wie dat niet doet, die loopt vast als een muur, hebben we gehoord. Tot wie zal hij heen gaan? Nergens kun je terecht. Maar voor wie tot die overgave komt, hij wordt getroost, rijk getroost. Want God geeft met de verzoeking ook de uitkomst. Dat heeft hij mogen leren. Ik zou bij deze versen, 1 Korinthe 1 vers 9 en 1 Korinthe 10 vers 13, niet beter kunnen doen dan de twee versen lezen van dominee Jan de Liefde, die ook een moeilijk leven heeft gehad, maar die ook is gekomen tot de overgave. Dominee de Liefde zegt: gij wacht niet tot wij vragen, voorkomt zelfs onze bee. Gij helpt niet enkel dragen, maar draagt onszelf mee. Gij heelt zelfs in uw plagen, vertroost ons in het wee. En onder alle slagen schenkt gij aan het hart uw vrede. En dan ook nog het andere vers. U zal ik eeuwig eren, die eeuwige goedheid zijt. U blijf, o Heer der Heren, geheel mijn hart gewijd. Wat kan ik niet ontberen, wanneer uw hand mij leidt, wat vuriger begeren dan uw heerlijkheid. Als wij dan vandaag Jan Cornelis Oorbeek ter aarde bestellen en de regel van het woord bevestigd wordt: stof zijt gij en stof tot stof zult gij wederkeren, dan mogen we dat doen vanuit de hoop waar ook tijdens de rouwdienst over gesproken is. En die is uitgedrukt in de 12 artikelen. En wij belijden in gemeenschap met de kerk van onze Heer Jezus Christus ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Dan is er nu nog gelegenheid voor een dankwoord.
Wat zeg je bij het graf van je vader? Ik denk dat ik in onze situatie niets bijzonders zeg als ik zeg dat er geen vrouw geweest is die een man gehad heeft als onze moeder. Dat er geen kinderen geweest zijn die een vader gehad hebben zoals wij gehad. Wellicht zult u dat alle ooit zeggen of gezegd hebben. Ik werd van de week gebeld door iemand die zei: je vader was een man die geliefd was in de kerk, in zijn gezin, in zijn zaak en onder de mensen. En als je hem dat zou hebben gezegd of zou hebben afgevraagd, dan zou die alleen maar hebben geglimlacht op de manier zoals alleen onze vader dat kon. En hij zou het alleen maar hebben weggewuifd, want dat was eigenlijk ondenkbaar voor hem. En ik heb het net moeten bedenken tijdens de rouwdienst na de woorden van dominee de Butter. Ik mag pa niet terugwensen, hoewel ik het wel zou willen. En ik denk dat ik dat wel namens ons allen zeg. Maar we hebben bewust die grote letter V van het woord vrede op de kaart gezet. Omdat hem een vrede ten deel gevallen is waarvan hij in zijn leven zelfs geen vermoeden kan hebben gehad, maar wat er nu tot zekerheid is geworden. Het feit dat u hier met zoveel was, het feit dat we zoveel reacties hebben gekregen, het zij telefonisch of schriftelijk of persoonlijk, betekent inderdaad dat pa voor velen iets betekend heeft. Ik wil u hierbij dank zeggen voor de belangstelling die u in de afgelopen dagen hebt getoond. En niet alleen in de afgelopen dagen, maar ook in de afgelopen jaren van zijn ziek zijn. Waarin u het wel eens, misschien wel heel dikwijls, zonder dat wij het merken, moeilijk heeft gehad. Maar in die tijd heeft hij toch ook verschillende keren mogen zeggen dat hij zo dankbaar was. Niet zo dankbaar omdat hij ziek was, maar omdat hij er doorheen mocht kijken.